toen ben ik daarna naar de make-up winkel gegaan, terwijl ik nooit make-up op doe. En toen heb ik allemaal spullen laten aansmeren om maar een hele dikke laag make-up te hebben, zodat ik niet rood zou worden. Ik heb zelfs speciaal een rood shirt gekocht, wat dan helemaal tot mijn kin ging, zodat als ik rood zou worden, dat ik in ieder geval zou matchen bij mijn shirt.
Ja, we zitten bij elkaar. Weer eens ouderwets in mijn tuinhuis in Utrecht.
Ja, en ik zie aan jou dat je iets dat je over dit thema iets wil zeggen.
Ja, ik aarzel of ik het zal zeggen. Want vorige week, Roeland, toen had ik een hele gave dag in Tivoli van het Mediahuis. Allemaal journalisten kwamen daar. En er was, ik ging daar een podcasttraining geven, maar er was iemand anders die een cameratraining ging geven. Die was uitgevallen. Die was ziek. En die had dus 4 dagen voorgaand, voordat het allemaal ging plaatsvinden, had ze al gebeld naar de organisatie van over 4 dagen ben ik ziek. En zoek maar een vervanger. Toen had ze mij een vervanger gevraagd. En jij kijkt me nu aan van, hey, dit verhaal ken ik, want ik heb jou gevraagd van, kan jij?
Ja.
Maar jij moest nog even kijken. En je had eigenlijk iets en dat moest je dan verzetten. Daar zat een aarzeling. En toen heb ik aan die mevrouw jouw naam gegeven, maar ook een andere. Zo van, ja, die ene die weet het misschien niet, misschien wel, misschien niet, maar is wel de beste. En de ander die kan ook. En waar het me nou om gaat, Roeland, is, ze heeft jullie beide websites bekeken. En op basis van die websites heeft ze die ander gekozen. Want ze zei, dat was een veel geliktere website. En nou kom ik op mijn vraag aan jou. Jouw website is echt al heel lang, bestaat die? Wat doet dat met jou als jij nu hoort van, shit, ik loop dus eigenlijk een opdracht mis, doordat ik hem nooit heb vernieuwd?
In zoverre word ik er niet onrustig van, dat eigenlijk geen enkele van mijn opdrachtgevers het via mijn website doet.
Ja.
Dus ik denk ook wel eens, waarom heb ik dat ding überhaupt? Als het meer voor mezelf, dat ik als iemand naar kijkt, denk, oh ja, dat ben ik. Dat is wat ik doe.
Maar weet dus, je, ik ga jou gewoon onderbreken. Want weet je, hier heb ik vooraf over nagedacht. En ik wist dat jij dit ging zeggen. Maar dit vind ik ook zo typerend jij. En ook een verschil met mij.
Ik ben heel boos aan nu.
Nee, maar meer weet je, als ik dit namelijk zou horen, ik zou meteen in de hoogste boom zitten. En denk je, shit, ja, dat is waar ook. Ik had die website al lang moeten updaten. En wat erg. Maar jij bent zo relaxed. En we hebben het vandaag over kwetsbaarheid. En om dit te horen in een live radioprogramma, of tenminste, zo voelen wij dat.
Hey,
we
nemen hem over mij? Nee, zeg maar.
Ja, maar we nemen hem op als live. En dat je dan zoiets hoort, je wordt ermee geconfronteerd. Maar ik wist van, dit gaat jou niet echt raken, terwijl het mij wel zou raken. Waarom ben jij hier niet kwetsbaar in?
Ja, omdat ik gewoon veel ouder ben natuurlijk.
Nee, ja.
Ik heb andere cliënten.
Ja.
En dan werkt dat contact anders. Ik denk dat jij meer in een andere vijver vist, waarbij denk ik dat uithangbord belangrijke informatie is voor keuzes, zeg maar.
Kritiek krijgen en dan heel snel moeten processen in je hoofd van, ja, shit, had ik hier iets aan moeten doen? Faal ik? Ben ik te min?
Ja.
Dat heb jij niet.
Nou, zo komen we natuurlijk bij wel het thema ook, hè, die kwetsbaarheid. Want ook dat is iets waar ik wel, wel in veranderd ben de loop der jaren. Ik dacht vroeger, wat moet ik doen zodat het voor anderen klopt? Eigenlijk ben ik meer bezig. Wat moet ik doen zodat het voor mezelf klopt? En dat geef ik voorrang, zeg maar.
Dat vind ik geweldig.
Natuurlijk zijn er bepaalde dingen die je veranderen. Als je een verhaal vertelt, moet je wel een duidelijk verhaal vertellen. Maar dus ik luister nu meer naar mezelf dan dat ik denk, wat wordt er verwacht? En dus dat kan dus ook tot zulke dingen leiden. En dan denk ik, dan heeft die mevrouw terecht voor die andere gekozen. Want voor haar is dat belangrijke informatie. Maar ik zal er niet minder om slapen, zeg maar.
Maar ik vind het namelijk ook jammer, want ik denk, jee, als jij een foto had gehad met jouzelf met een camera erbij, dan was het meteen geweest van, oh ja, die meneer geeft ook cameratrainingen.
Ja.
En je wilt het plaatje hebben, weet je, dat is anders. Maar dat jij gewoon nu zo zegt van ja, ik ga uit van hoe het goed is voor mij en niet voor een ander. Dat vind ik wel heel knap. En ik vraag me af, heeft dat nou met jaren te maken of ook met karakter? Want jij bent misschien flegmatieker, rustiger. En
zullen we het hebben over de gezinnen waar we uitkomen?
Ja, 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 mijn Italiaanse roots.
Ja, ja, precies. Ja. Jij hebt dat vuriger bloed. Ja. Mijn moeder komt uit Indonesië. En dus het is wel, dat is een ander karakter misschien. Is dat het misschien?
Dat is wel heel grappig. Ja, daar zit ook een thema in. Een keer, een andere keer.
Afkomst. Ja, maar dit is wel interessant. En dus er zijn dus ook al hierin allerlei kwetsbaarheden. Hè? Ja. Van wat ziet een ander van mij? Wat denkt die ander daarbij? Ik denk dat ook alle luisteraars daarmee te maken hebben. Ofwel op het podium, maar ook daarnaast. Hè?
Ja.
En hoe ga je daarmee om?
Precies. En dat is het thema van deze keer. Kwetsbaarheid. Ik was dus op die dag met al die journalisten. En een van de journalisten, die had een casus. En ik ga je die casus laten horen.
Ik heb altijd enorme podiumangst gehad. Vroeger speelde ik klarinet. En ik weet nog dat ik een keer op het podium stond en dat mijn moeder achteraf vertelde dat ze echt helemaal bijna onder de stoel kroop. Zo zielig vond ze het voor mij, omdat ik echt met een ontzettend rood hoofd en trillende handjes. En om dat op een gegeven moment voor te zijn, want ik wilde wel heel graag vaker op het podium staan. Ben ik op een gegeven moment, zou ik een interview gaan doen op het podium. En toen wilde ik dat van tevoren oefenen. Dus toen ben ik in mijn huiskamer gaan staan en gaan kijken van oké, hoe moet ik dat nou, hè? Hoe kan ik mezelf introduceren, hoe kan ik de gast introduceren. En toen werd ik zo zenuwachtig voor mijn eigen lege huiskamer, dat ik echt dacht, oh mijn hemel, dit gaat echt nooit meer goed komen. Toen ben ik daarna naar de make-up winkel gegaan, terwijl ik nooit make-up op doe. En toen heb ik allemaal spullen laten aansmeren om maar een hele dikke laag make-up te hebben, zodat ik niet rood zou worden. Ik heb zelfs speciaal een rood shirt gekocht, wat dan helemaal tot mijn kin ging, zodat als ik rood zou worden, dat ik in ieder geval zou matchen bij mijn shirt. En uiteindelijk ging het goed, maar het was niet voor herhaling vatbaar.
Dit is eigenlijk een heel eerlijk verteld verhaal, hè? Dus ook kwetsbaar, maar wat ik zo grappig vind, is dat ze dus dingen gaat doen die ze anders nooit doet, om maar te voorkomen dat ze het gevoel heeft, hè? Make-up, wat ze anders nooit doet. Een gekke rode blouse, ik ben niet eruit, tot helemaal tot aan haar kin.
Ja, dat je de rode vlekken in de nek niet ziet en dat de blosjes net zo rood zijn als je shirt. Ik snap
dan,
het.
Ja, dan ben je, maar ik zou dan tegen zo iemand zeggen, ho, wacht even, nu zit je eigenlijk op het verkeerde spoor. Dat is begrijpelijk, maar dat is niet het spoor waar je gelukkig van wordt. Ja. Jezelf helemaal dan rood gaan schilderen, zeg maar, zodat het niet zichtbaar wordt.
Wat is het goede spoor?
Ja, ik denk dat het misschien net iets meer tijd kost. En ik zou daarom is het thema zo, de kwetsbaarheid zo interessant, vind ik. Omdat elke vorm van kwetsbaarheid is het beste ermee om te gaan door daar niks tegen te doen, maar je te concentreren op wat wil ik eigenlijk heel graag vertellen of wat wil ik eigenlijk heel graag doen.
Ja.
Want
wij zijn echt fetischisten van het voorbereiden. Wij vinden voorbereiden echt waanzinnig fijn en belangrijk. Ja. Maar dat deed zij dus. Ze stond in haar huiskamer.
Maar wat bereidde ze precies voor?
Ja, die tekst die ze wilde gaan doen.
Tekst of het voorkomen van het rood worden. En ze is in ieder geval op zijn minst een deel van haar hersenactiviteit is gericht op die bescherming van zichzelf. Een panzer. En een deel is gericht op de performance zelf. Ik zou zeggen, richt je volledig op wat je gaat doen. Oefen dat vooral.
Ja.
En probeer geen aandacht te besteden aan die andere gedachten, omdat zie je niet, daar kan je niks structureels mee doen, behalve dat goed voorbereide ding doen wat je wil doen.
En kwetsbaarheid heb je op 3 punten, denk ik. Het is vooraf dat je je kwetsbaar voelt. Je kan je tijdens het spreken heel kwetsbaar voelen. En ook achteraf kun je kwetsbaar voelen. Van wat heb ik gezegd?
Ja.
En dat zijn 3 dingen die we misschien uit elkaar moeten gaan halen en één voor één moeten gaan aflopen.
Ja, ze vallen allemaal onder het noemen kwetsbaarheid. We hebben allemaal dat soort gedachten op verschillende momenten.
Ja.
En hoe ga je ermee om?
Ja.
Ik zat ook te denken, er zijn 3... ik heb ook aan meerdere soorten kwetsbaarheid gedacht. Hè. Je hebt kwetsbaarheid door kwetsbare optredens. Bijvoorbeeld, wat we tegenwoordig veel hebben, is excuses aanbieden. Dat is een kwetsbaar moment. Je hebt ook kwetsbaarheid als een essentieel onderdeel van een optreden. Acteurs bijvoorbeeld. Ik heb een mooi stukje over een acteur die vertelt over het belang van kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid heeft natuurlijk ook te maken met je eigen identiteit. En durf je die te tonen of durf je die niet te tonen? En dat is ook een mooi aspect van, ik loop vooruit met die dingen. Ja. Ik zit hier al eens voor een spoorboekje te maken, moet ik niet doen. Nee. Ondertussen te kijken naar, je hebt hier een groot pak stroopwafels liggen.
Neem jij...
Vroeger altijd nooit mocht ik bij presentaties en dat zingen, dit soort dingen van tevoren eten.
Ja.
Of melk drinken.
Ja, dan krijg je plakkerige mond van.
Plakmond van, hè?
Ja. Precies. Maar jij gaat nu dat krakende zakje openmaken. Oh, hij zit ook vast op tape.
Hij zit vast op tape.
En dan ga je een stroopwafel eten. Ik natuurlijk niet, want ik ben een perfectionist en ik wil geen plakkerige mond. Maar dan, jij zei net een acteur. Ik heb een interview ben ik tegengekomen met Elsie de Brouw. Een hele goede actrice.
Fantastische actrice.
Ja. En zij... Waar zij de in Metza, dat is de bijlage van het AD, kwam ik dat tegen. Had ze het over toneel en over acteren. En toen zei ze, voor elk optreden ben ik super zenuwachtig. Heel vervelend, dus dat probeer ik te managen. Je doet elke avond weer een zo goed mogelijke poging, van begin tot het einde. En je moet gewoon denken, ik doe mijn best en morgen probeer ik het weer. En dat vond ik zo mooi... Dat ze dat zo relativeerde dus eigenlijk. Hè? Van vooraf ben je zenuwachtig. Maar dat je denkt, nou ja, ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Morgen kan het weer. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik zo geruststellend.
Dat is een goede zin, hè? Maar je hoopt dat je ouders die in je vroege jeugd vaak genoeg gezegd hebben... van dat is perfectie, is een killer. Dat moet je niet doen. Je moet je best doen.
Ja.
En je moet je ook realiseren, het kan dus wel eens wat minder zijn. En morgen ga ik het weer een keer doen.
Ja, sterker nog, ik haal hem zelf nog dichterbij. Ik vind het altijd heerlijk om tegen mezelf te zeggen, het wordt altijd weer avond. Weet je wel, straks is het avond en is het weer voorbij.
Ja, dus en dan doe je wel andere dingen.
En dan doe je wel andere dingen.
Precies.
Ja,
en wat ik een goede
ja, dat is nog een hele fijne. En ik ga er nog in doen, want ik heb twee geschreven fragmenten die ik even tegen je aan wil houden. En dan mag jij met jouw acteur, ik ben ook heel benieuwd wie dat is. Mm-hmm. Maar ik heb nog een sopraan meegenomen, Tamara Wilson, die Turandot speelde bij de Nationale Opera afgelopen winter. En zij gaf in het NRC in december een prachtig interview. En daar wil ik iets langer stukje uit voorlezen. Komt-ie. Ik betrad het podium en zag daar vlak achter me de juryleden en castingdirecteuren van grote theaters. Het optreden veranderde voor mijn ogen plots in een soort auditie. Overal brak het zweet me uit. Mijn knieën knikten en ik verloor de greep op mijn lichaam. Mijn zenuwen bedaarden pas rond 4 uur de volgende nacht. En dat bevreemde Wilson, want podiumangst kende ze niet. Gaat het citaat weer verder. Een volle zaal zorgde altijd voor een prettige opwinding. Maar een poos later, na een goed optreden, begon haar ademhaling te haperen tijdens de afterparty. Ze zegt dan, ik trok me terug op het toilet en de angst bekroop me dat ik een hartinfarct had. Mijn lichaam gaf me signalen dat het bloot stond aan ongezonde spanning. En ja, ik moest wel meer rust in gaan bouwen. Nou, dus dat is wat ze dan meemaakte, wat ze eng vond. Maar nu haar oplossing. Want wij zeiden net, hè, het wordt altijd weer morgen. Morgen heb je een tweede kans en het wordt altijd weer avond en dan ben je er lekker vanaf. Maar zij zegt iets anders tegen haar, tegen zichzelf. En dat vind ik zo lekker klinken. Ze zegt, dit is wie ik ben. Ik durf nu onvolmaakt te zijn, plezier te hebben. We zijn zangers, geen hersenchirurgen. Wij beslissen niet over leven of dood. Dus laten we ons dan ook niet zo gedragen alsof dat wel zo is.
Maar dat is perfect, hè? Daarmee zegt ze, ik bedoel, het is een andere manier, maar ze zegt hetzelfde. Ik hoef dus niet volmaakt te zijn.
Precies.
En daar zit denk ik de kwetsbaarheid in heel sterk.
Ja, misschien ook de oplossing vanuit, voor kwetsbaarheid. Ja,
en de kwetsbaarheid ontstaat vaak vanuit het idee, oh jee, ik word gezien en ik moet eigenlijk helemaal goed zijn.
Ja.
En ik ben het niet.
Ja.
Dus eigenlijk is dat, wat zij doet, is nog meer durven dat te zijn wat je werkelijk bent. Namelijk een onvolmaakt wezen.
Ja.
Dat klinkt een beetje raar, maar dat zijn we allemaal.
Nee, maar dit is zo gaaf. Maar weet je, je kan dit zeggen, maar dan denk je ondertussen... Ja, hallo, klinkt heel goed, Roeland Kooijmans. Maar ik moet volgende week dagvoorzitter zijn en ga er maar aan staan. Maar dan tegen jezelf zeggen, hallo jongens, er hangen geen levens vanaf.
Precies.
Je bent geen hersenchirurg. Doe even normaal.
En dat mensen kunnen beter naar je luisteren als je gewoon normaal doet.
Ja.
En ook wel eens een foutje maakt. Dat vinden mensen veel prettiger dan dat jij daar Mr. Perfect zit uit te hangen.
Ja.
Niemand zit erop te wachten.
Ja.
Dus dat is, Maar ik ben met je eens. Dit is niet van vandaag of morgen dat je die knop weet te vinden. Maar het is wel wat je voortdurend...
Precies.
Want je probeert te blijven herinneren.
Ja, en dit zijn dus dingen die je vooraf tegen jezelf kan zeggen. Om in ieder geval al niet... te veel naar het perfectionisme te willen streven.
Precies. En wat leuk dat zij zegt dat ze normaal bij optredens dat helemaal nooit had. Maar nu was er opeens een auditieachtige situatie. Dat is blijkbaar voor haar de trigger geweest. Hè? Daar zit
er werd geoordeeld.
Wordt geoordeeld over mij. Ja. Niet gewoon mensen die genieten van de voorstelling.
Nee, ze keek de mensen aan die over haar gingen oordelen.
Ja, hoeveel mensen ik niet spreek, dan geven ze een presentatie. En dan zeg ik, wie luisterde eigenlijk naar jullie? Wie zijn dat? Zijn dat geïnteresseerde bezoekers? Of zijn dat je oude hoogleraren die komen kijken of je er überhaupt nog wel iets van onthouden hebt? En dat gevoel.
Ja.
En dat is altijd het laatste. Dat zijn een soort controleurs die kijken of ze het wel goed weten.
In hun hoofd is het precies. Ze denken dat.
Nou ja, een dochter van mij moet volgende week, althans als we het uitzenden, is dat nog steeds volgende week. Een dochter van mij die moet een presentatie geven voor haar scriptiestage. Ze moet bij wetenschappelijk onderzoek, heeft ze een klein deelonderzoekje waarover. En dan moet ze een presentatie geven voor de grote groep van alle wetenschappers die met het onderzoek bezig zijn. Allemaal 40ers, 50ers, hele knappe mensen. En dan komt zij tussen. En de grootste fout die je dan kan maken is te denken dat je moet laten zien dat je kennis hebt. En je kennis etaleren.
Ja, maar de inhoud, daar richt ze zich nu op, denk ik, deze week.
En het gaat om wat jij met die inhoud hebt. Dat je nieuwsgierig bent bijvoorbeeld. Dat past ook bij je positie daar. Je bent nog maar een beginneling, maar je bent nieuwsgierig. Dus dat, maar proberen te doen alsof je dezelfde kennis hebt als die anderen, dat werkt niet, omdat je zelf dan ook ver van huis bent.
En ga jij haar zo coachen dan? Dat je haar dat vertelt?
Na deze opname ga ik met haar uit eten en dan ga ik dat haar nog eens fijntjes vertellen. Nee, maar dat begrijpt ze heel goed. Dus dat is wel. Maar
okay.
Dat is denk ik waar heel veel jonge mensen ook tegenaan lopen.
Weet je, ik heb een heel leuk stukje. Mag ik als eerste of wil jij iets laten horen?
Ja, ga je.
Ja? Ik heb een heel leuk stukje, kwam ik tegen. Via Gerben van Driel, een presentator die wij allebei kennen, op LinkedIn volg ik hem. En hij had een heel mooi fragmentje. En dat laat ik even horen, want de interviewer vraagt aan een basketballer. Do you see this season as a failure? Ziet u het afgelopen seizoen eigenlijk als een failure? En dit is hoe de basketballer Giannis Antetokounmpo. Koen, een of andere ingewikkelde naam. Maar de basketbalfans weten over wie ik het heb, Giannis. Dit is wat hij antwoordt.
Do you view this season as a failure?
Oh my god. Okay, because I'm not that up. You asked me the same question last year, Eric. Okay, do you get the promotion every year? On your job? No, right? So every year you work is a failure? Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success, you know? And if you've never, I don't want to make it personal. So there's always steps to it, you know? Michael Jordan played 15 years, won 6 championship. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no?
No, I mean, I don't think so.
Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful. Some days you're not. Some days it's your turn. Some days it's not your turn. And that's what sports is about. You don't always win. Some other people's gonna win. And this year, somebody else is gonna win. Simple as that. We're gonna come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, not have a 10-day stretch with playing bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures? No, it was not. It was steps to it, you know, and we were able to win one. Hopefully we can win another one. You know, sorry that I didn't want to make it personal because you asked me the same question last year, and last year I was in the right mind space to answer the question back.
Ja, geweldig.
Ja, en er zat een soort herhaling in, maar ik heb hem toch helemaal aan je laten horen, omdat ik juist die laatste opmerking zo mooi vind. Vorig jaar heb je me dit ook al gevraagd, maar toen was ik niet helemaal in de juiste mindspace om dat te kunnen antwoorden. Oftewel, hij heeft hier gewoon een jaar op zitten broeden. Hij heeft gedacht, ik word dit jaar weer geïnterviewd door deze Erik. En nu ga ik het hem zeggen. En wat hij zegt is wel heel mooi, want als je in plaats van het woord sport speech zegt, dan is het natuurlijk precies hetzelfde en ook voor ons van toepassing.
Precies, heel goed. Inderdaad, dat, ja. Het roept mij twee dingen bij me op. Dat eerste, in sport is er altijd maar één winnaar. En soms zijn er honderden verliezers in één wedstrijd en één winnaar. Dus ik bedoel, het is heel raar als dat die al honderden dan allemaal gefaald hebben. En ik moet ook denken aan een... Er zijn een beroemde reclamegoeroe uit de jaren 60. Die had een kantoor en die begon met twee werknemers. Twee vrouwen die tegenover hem in een kamertje zaten om dingen te bedenken, campagnes te bedenken. En hij zat in zijn kantoortje en dacht, eens even kijken. Ja, nou moet ik even gaan kijken hoe het met hun gaat. Hè. En hij deed de deur open en daar zaten die vrouwen al heel ongelukkig te wezen en een beetje te huilen. En hij zei, wat is er? Nou, we hebben iets bedacht, maar dat is helemaal mislukt. Dat gaat helemaal niet door. En toen bedacht hij, oké, maar dat is een onderdeel van succes is dat je faalt. Zogenaamd. Dus hij heeft in alle kantoren die hij ooit heeft bedacht in de wereld, hij heeft allemaal kantoren opgericht, dus dan heeft hij een kunstenaar een kunstwerk laten maken met de titel Fail Harder. Dus falen, ja. Niet zien als een mislukking, maar falen is een stepping stone naar verbetering, succes. Of
precies dat. En weet je, dit klinkt heerlijk, maar zit jij nu als luisteraar vlak voor een speech of een interview en je vindt het eng? Want
dan
het is wel zo.
Word je aangeraden door Kooi van Kooi. Ga maar falen.
Nee, ja, precies. Maar in ieder geval leg de lat wel hoog. Ik hou er wel van als die hoog ligt.
Absoluut.
Maar niet zo hoog dat je rode vlekken krijgt in de kleur van je t-shirt.
Precies, want dan is het een zinloze exercitie. Want dan heb je er ook helemaal niks aan. Dus ben helemaal met je eens. Heel goed voorbereid. Probeer het zo goed mogelijk te doen. En daar kan je van leren.
Ja.
En het is nooit erg als het niet helemaal wordt wat je gedacht hebt, want daar steek je wat van op.
Precies.
Ja. Oké, ik heb een fragmentje van een actrice, Halina Rijn.
Ah, leuk.
En dit is 2019, december, en ze was de gast in een radioprogramma, een Vlaamse Radio 1-programma, Touché, van Friedel de Sage.
Mm-hmm.
En het gaat over, op een gegeven moment in het gesprek gaat het over kwetsbaarheid op het podium. En ze krijgt net een vraag van de interviewster, wat voor iemand ze is. En ze zegt, ik heb twee gezichten. Enerzijds ben ik de zelfverzekerde, krachtige, energieke vrouw. Aan de andere kant ben ik ook een tobber. En dan op een gegeven moment in het gesprek komen ze hierop.
Heel veel energie. Dat kan me ook wel in de weg zitten, omdat ik heb echt een heel hoog tempo en ik ben ongeduldig en ik heb heel veel gedachten en ideeën. Dus ik ben iemand, hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik denk heel duaal. Ik denk dat het voor elk persoon wel geldt. Dus aan de ene kant super energiek, een aanpakker en een stoere vrouw en aan de andere kant heel piekeren, heel klein, heel kwetsbaar, heel bang, bang voor alles. Zoiets.
Is er een voorkant en een achterkant? Is er de zichtbare Halina die wij zien op het podium en op televisie en de Halina thuis? Is daar een groot verschil tussen dan?
Ja, soms denk ik wel eens dat ik op het podium als actrice, zeker bij Ivo, bijna eerlijker ben en echter dan in het echte leven, wat natuurlijk een vrij vreemde situatie is. Maar op een podium heb je natuurlijk artificiële omstandigheden, maar daarbinnen probeer je eigenlijk juist iets te bereiken wat heel echt en heel open en super kwetsbaar is, zodat je mensen kan raken. En in het echte leven kom je natuurlijk vaak in situaties waarin je, hè, dat je een masker opzet. Dat kan ook als je bij je tante Hans op bezoek gaat. Het hoeft niet per se zo te zijn dat je alleen in de publieke ruimte een masker draagt. Iedereen draagt natuurlijk voortdurend maskers. Maar ik heb zeker wel, zeker als ik op tv kom of zo, heb je wel een soort van dingetje wat aangaat. Al is het om jezelf te beschermen, omdat je het ook niet vol kan houden om altijd maar heel dicht bij jezelf te zijn als alle ogen op je zijn gericht.
Ja, nu ook? In deze radiostudio is dat een beetje anders?
Ja, dit is anders omdat we zitten hier heel intiem. Er zit nu geen publiek bij. Dat vind ik heel prettig. En natuurlijk zijn er luisteraars. Hè, maar dat voelt niet. Die zitten niet in de ruimte met ons. Die zijn gewoon in hun eigen omgeving. Maar tuurlijk, je bent ook bewust omdat je... Het gaat natuurlijk niet alleen om mij, maar ook om bijvoorbeeld een hele film of een toneelstuk of weet ik veel, je familie of alle mensen om je heen. Daar praat je over. En dus heb je ook een hele grote verantwoordelijkheid als je interviews doet. Mm. Maar ik vind wel zelf het leukst om interviews te lezen of te zien van mensen die proberen eerlijk te zijn. Mm-hmm. En ik geniet zelf het allermeest van mensen die echt revolutionair eerlijk zijn zelfs. Er was nu bijvoorbeeld afgelopen weekend een meisje in de Volkskrant magazine die zei dat ze nooit zin in seks had. Een heel bekende Nederlandse vrouw. En dat vond ik heel gaaf. Dat iemand gewoon durft in iets te gaan waar iedereen zich voor schaamt. En niemand wil erover praten. Weet je? En opeens is iemand dan zo moedig. En dat vind ik veel prettiger dan iemand die zegt van mijn leven is fantastisch. En ja, snap je? En alleen maar promoot wat hij wil verkopen of zo.
Ja. Dat is mooi.
Mooi, hè?
Bij een acteur kan ik me ook heel goed voorstellen. De twee gezichten. De maskers. En ook heel knap dat die journalisten vroeg. En nu? Hoe is het nu in de studio? Heb je hier een masker op of niet?
Ja. Grappig. Dan heb je eigenlijk twee vormen van jezelf zijn. Of heel eerlijk zijn. Dat is op het podium. Dus in je rol echtheid durven tonen van jezelf. Ja. Echte beleving. Kwetsbaarheid. Vind ik wel mooi dat ze dat noemt. Hè? Dus op een podium heb je maar één ding te doen. Dat is namelijk die verbinding aangaan met het publiek. En dat gebeurt op het moment dat je kwetsbaar durft te zijn. Maar dit is dat praten vanuit jezelf. Zeg eens wat over jezelf of over je eigen mening. Ja. Dat wordt door heel veel mensen heel erg moeilijk gevonden.
Dat is echt kwetsbaar.
Terwijl je zou kunnen denken daar. Ook daar wil ik zorgen. Wil ik een verbinding. Ik wil mensen raken met wat ik nu zeg. En dat gaat het beste als ik durf me kwetsbaar op te stellen en dicht bij mezelf te blijven.
Maar jij noemt het nou met keurige woorden. Het is uiteindelijk met de billen bloot gaan.
Ja,
en
absoluut.
Dat is natuurlijk super eng om dat en plein publiek te doen.
Absoluut. En wat mij helpt is, besef dat als je in het publiek zit, dat je daar dankbaar voor bent dat iemand dat durft. Want dan staat er een echt iemand voor je neus, naar wie je echt kan luisteren. Maar wie je met jezelf kan vergelijken. En niet iemand die een rolletje aan het spelen is of zich alleen maar veilig probeert te maken.
Ja, dus wat moet degene doen die nu naar ons luistert en die bezig is met het voorbereiden van een speech of een presentatie?
Ja.
Je moet enerzijds je goed voorbereiden op de tekst die je wil overbrengen, maar je moet ook dat persoonlijke durven geven in jouw presentatie.
Ja. En dat kan zijn, 1, je vertelt actief iets over jezelf. Dat kan, hè, of een ervaring die je had. Maar het kan ook zijn, je kan ook persoonlijk worden door de taal die je gebruikt. Dus niet dat bedrijfsjargon spreken. Maar gebruik je gewoonste taal daarvoor. Een andere vorm is, doe het op jouw eigen manier, met je eigen gedrag. En de laatste, en vind ik de belangrijkste manier van persoonlijk zijn, is zorg dat je het echt wil vertellen. Want dan heeft het iets met jou te maken. Hè? Dan is jouw wil aanwezig.
En het goede is, daar heb je dus wel voorbereidingstijd voor nodig. Dus je moet denken, ik ga hier even de tijd voor nemen. De avond ervoor of de week van tevoren. En niet denken van, dit is het verhaal. Zo doen we het altijd bij ons. Dus dat moet ik zo vertellen. Ja. En je moet ook echt broeden. Broeden. Ga in het bos wandelen. Ga naar de duinen. En ga broeden op, wat wil ik nou vertellen?
Precies, het is introspectie. Het is... En bij veel mensen, wat doen ze juist in de voorbereiding? Gaan ze denken, wat willen die anderen van me horen? Wat willen ze van me horen?
Ja, en ga je in de boeken, je notulen erbij halen of de nota's die je geschreven hebt?
Precies. Ja. Terwijl die introspectie is veel belangrijker, denk ik. Wat wil ik?
Interessant.
Ja.
Heel
mooi.
Interessant.
Ja.
Goed, ik heb een fragmentje meegenomen. En dat gaat over gedragsverandering. Maar hoe moeten wij nou ons gedrag veranderen? Stel, je bent zo zenuwachtig en je vindt het allemaal eng en je wil het niet eng vinden. Je wil je gedrag veranderen vooraf al en op het podium. Hoe pak je dat nou aan? En ik hoorde een heel grappig fragment. Een voorbeeld van een mevrouw die een TED Talk heeft. TEDx Cambridge. En ze heet Terry Sherratt.
So a few weeks ago, I got home and I found this bill on my fridge. And I was really surprised because there's never any bills on my fridge. So I was wondering why my husband decided to put that on our fridge. And so looking at the bill, I could see that what this bill was trying to do is get me to be more efficient with my electricity use. And how was it doing it? Social incentives, immediate rewards, and progress monitoring. Let me show you. So here's the social incentives. So in gray is the energy use, the average energy use of people in my neighborhood. And in blue is my energy use. And in green is the most efficient neighbor. And my reaction to this was, my immediate reaction was, I'm a little bit better than average. Tiny bit, but still. And my husband was the same, exactly the same, same reaction. And I want to get to the green bar. And then I got a smiley face. That was my immediate reward. And it was telling me you're doing good. And it made me want to put this on my fridge. And also I have this one smiley face, I can see an opportunity there to get two smiley faces. So there's an opportunity for progress. And it's showing me my progress throughout the year, how my energy use changes throughout the year. And the last thing this bill gave me, it gave me a sense of control. So it gave me a sense that I was in control of my use of electricity. And that is a really important thing if you're trying to get people to change their behavior, because the brain is constantly trying to seek ways to control its environment. It's one of the principles of what the brain is actually doing. And so giving people a sense of control is a really important motivator. Okay, so what am I not saying? I'm not saying that we do not need to communicate risks. And I'm not saying that there's one solution fits all. But I am saying that if we want to motivate change, we might want to rethink how we do it. Because fear, the fear of losing your health, the fear of losing money, induces inaction, while the thrill of a gain induces action. And so to change behavior in ourselves and in others, we may want to try these positive strategies rather than threats, which really capitalize on the human tendency to seek progress.
Wat herkenbaar ook, die statistiekjes die je dan krijgt, want dit is gemiddeld.
Ja.
Jij zit daar.
Ja.
En daar zou je willen zijn.
Het is heel kinderachtig, hè? Dat heb je ook wel eens als je ergens rijdt en je ziet zo'n smiley met u rijdt 49. En dat je denkt, oh yes, ik rijd net niet te hard. Ja,
ik wil die smileys zien.
Ja, je wil die smileys hebben. Maar wat ik wel mooi vind, en daarom liet ik hem tot en met het eind nog horen, dat ze uiteindelijk zegt, je moet je angst omzetten in willen winnen. En als je dat nou toepast op een speech houden of een presentatie geven of een interview geven, hoe kan je dan zorgen dat je rewards krijgt? Misschien wel door het soms aan je publiek te vragen. Ben je nog op de goede weg? Ik doe dat zelf als ik trainingen geef, vaak als we een break hebben gehad en we zitten weer bij elkaar. Dan vraag ik even, zijn we op de goede weg? Is dit wat jullie wel verwachten? En dan zit iedereen, ja, het is nog leuker dan we verwachten. En dat geeft een hele positieve vibe. Voor mij, maar ook voor henzelf.
Ja.
Dus ik vraag me af wat jij ervan vindt. Moet een spreker dat doen? Dat je ergens in jouw verhaal toch ook even aftast bij het publiek. Van ben ik op de goede weg? Is dit wat jullie willen horen? En misschien even een interactiemoment.
Grappig, dat is ook een vorm. Dat vinden mensen heel kwetsbaar, hè? Want daarachter zit de angst. Dat ze zeggen, nou, ik vind eigenlijk niks. Dat is de angst. En die angst zit vaak voornamelijk alleen maar in je eigen hoofd. Dus sowieso die interactie is leuk, dat weet jij natuurlijk ook. Maar gewoon mensen is de vraag van, maar de eerlijkheid daarvan overrompelt mensen ook. Dat vinden ze ook heel erg leuk. Dat je gewoon zegt, nou, ik weet het niet hoe het voor jullie is. Ik heb het meegemaakt met een rechter. Die midden in een behandeling van een zaak was en ik deed intervisie. Ik zat daar in de zaal te kijken. En het ging een beetje, hoekerig, de hele zitting. Het liep communicatief niet echt lekker. En op een gegeven moment midden in die zitting zegt die rechter tegen de partijen, ik heb het gevoel dat het een beetje stroperig gaat vandaag. Beetje raar. Hebben jullie dat ook? En iedereen moest lachen. En toen zeiden ze, ja, het is een beetje, gaat een beetje onder. Ja, zei ze, ja, zie, dan hebben we dat allemaal. Weet je wat ik doe? Zullen we gaan opnieuw beginnen? En dan gewoon kijken, tweede kans. En toen deed ze dat en toen liep het gesmeerd.
Wauw.
En ik denk dat haar eerlijkheid, om het gewoon, dus die metacommunicatie, dat ze dat gezien heeft en gevoeld heeft, dat ze dat gezegd heeft, dat zorgt ervoor dat er ontspanning ontstaat of verbinding ontstaat en dan loopt het. Dus eigenlijk dat vragen aan het publiek van, tot nu toe jongens, kun je het volgen? Is het oké? Heb je iets meer van me nodig?
Ja.
Dat is hartstikke leuke.
Ja, metacommunicatie is ook zo'n fijn wapen. Hè? Ja. Ook in interviews vind ik het heerlijk als journalist om dat te doen.
Ja, jij kijkt ook echt die lijn nu.
Ja, ik kijk nu heel veel daar nu. Ik zit meteen te kijken, wat zou ik nu kunnen zeggen? Goh, u neemt een hapje stroopwafel. U voelt zich op uw gemak. Ja. Want je moet niet alleen iets constateren, maar je moet er dan ook een vraag bij maken. Maar ik ben er dol op, omdat het zorgt ook dat de ander zich kwetsbaar voelt. Want die ander denkt ook, oh ja, shit, ik neem inderdaad net op dit moment een stukje stroopwafel. Weet je, ja, je voelt toch altijd wel van, oeh, ze ziet me.
En dan geef je de ander juist de kans om daar ook open over te zijn. Hè? En het is wel grappig dat die metacommunicatie die bevestigt eigenlijk dat we dat we niet in die bubbel in ons hoofd zitten, maar dat we er gewoon helemaal zijn bij elkaar. De ander kan gewoon ziet dat je met je oog even dit doet of een weifelend gebaar maakt en benoemt dat.
Precies.
Laten we zien dat je met elkaar totaal aanwezig bent.
Ja, leuk is dat. Ja, grappig, metacommunicatie is een heel gevaarlijk, maar fijn wapen om in te zetten. En het is niet meteen je kwetsbaarheid op tafel leggen door aan het begin van de speech al te zeggen: jongens, ik ben ontzettend zenuwachtig vandaag. Nee, echt, doe dat niet. Maar ja, de mensen die mij kennen, die weten dat dat mijn grootste allergie is. Dus ja, daar zal ik niet nog een keer over hebben, want dat heb ik vast alles gezegd in deze podcast. Maar we hebben het nu over echt halverwege even aftasten of je op de goede weg bent.
Ja, precies. En je moet het zeker doen als je daar nieuwsgierig naar bent en behoefte aan hebt. En doe het maar. Dat is, en niemand lacht je uit, hoor.
Ja.
Sterker nog, er gebeurt iets anders.
Precies.
Nou, Machteld, we zijn nu volgens mij toch alweer de hele tijd bezig. Misschien een goed idee om die kwetsbaarheid even te laten tot wat het nu is.
We gaan het even laten sudderen en we gaan volgende keer verder met dit onderwerp. Want we hebben nog heel veel mooie fragmenten, maar geen tijd meer.
Dus kwetsbaarheid ook straks in juni.
Ja, maar we hadden het vooral nu over kwetsbaarheid vooraf en een beetje al op het podium. Maar dan gaan we het helemaal afmaken. En we hebben een prachtig fragment waar ik me nu al op verheug.
Ja, we zeggen nog niks. Oké. Hoi.
Een potje falen en stralen met Kooijmans en Kooij. Met mediatrainers Roeland Kooijmans en Machteld Kooij.